Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, zeer hartelijk welkom in een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. En zoals vorige keer aangekondigd, terug in het teken van het overlijden van paus emeritus Benedictus XVI op 31 december 2022. U hoorde vorige week een uitgebreid interview met pater Herman Geisler, die 12 jaar zeer nauw samenwerkte met deze paus, toen prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Maar ik had jaren geleden met dezelfde pater ooit een interview naar aanleiding van het jaar van het geloof, welke paus Benedictus XVI had uitgeroepen in oktober 2012. En dit was naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de start van het Tweede Vaticaans Concilie in 1962. En dat viel dan ook nog eens samen met de 20ste verjaardag van de publicatie van de Catechismus van de Katholieke Kerk. En daarin ging pater Herman Geisler nog iets dieper in de persoon van paus Benedictus XVI, die hij dus heel goed heeft gekend. En pater Herman doorbreekt tevens vele clichés uit de media over deze paus. We gaan luisteren naar een stukje uit dit interview en ik geef er de vertaling bij, want toen sprak hij in het Duits. En mijn eerste vraag was hoe de samenwerking was met toen kardinaal Jozef Ratzinger.
Die samenwerking met kardinaal Ratzinger, unserem jetzigen Heiligen Vater, war ein großes Geschenk für mich. Ich kann mich an viele Begegnungen erinnern, auch an die erste Begegnung, die ich mit ihm im Jahr 1993 hatte. Damals hat er mich sehr freundlich begrüßt und hat dann gesagt, Pater Hermann, wenn Sie jetzt an der Glaubenskongregation arbeiten, dann dürfen Sie nie vergessen, dass Sie einfach und bescheiden bleiben müssen. Das ist der Geist von Kardinal Ratzinger, der Geist des Heiligen Vaters. Er ist ein ganz einfacher und bescheidener Mann, wirklich ein demütiger Arbeiter im Weinberg des Herrn, wie er selber gesagt hat, als er zum Papst gewählt wurde. Und weil er einfach und bescheiden ist, war die Zusammenarbeit ganz direkt, ganz unkompliziert, ganz offen und ganz herzlich.
Pater Herman vertelde, het samenwerken met hem was voor mij een groot geschenk. De eerste ontmoeting in 1993 herinner ik me nog goed. Hij begroette mij zeer vriendelijk. Hij zei me, Pater Herman, als u hier werkt, mag u nooit vergeten dat u eenvoudig en bescheiden moet blijven. En dat is echt de ingesteldheid van paus Benedictus. Eenvoudig en bescheiden. Een deemoedige arbeider in de wijngaard van de Heer. Door die houding was de samenwerking altijd zeer direct, open, hartelijk en ongecompliceerd. Ik vroeg daarna aan pater Herman welke de grootste kwaliteiten waren van paus Benedictus.
Ik durfde bij veel begegnungen, bei vielen Sitzungen, bei vielen Gesprächen dabei sein. Und ich habe immer wieder gestaunt, wie offen Kardinal Ratzinger war für alle Teilnehmer, gerade auch für die Jüngsten. Ich war der Jüngste damals. Er hat immer wieder auch mich gefragt, was ich denn zu bestimmten Fragen und Schwierigkeiten denke. Und das hat mich oft gewundert, wieso Kardinal Ratzinger da so einen jungen Mitarbeiter fragt. Und er hat einmal auch gesagt, warum er das tut. Er hat gesagt, schon der heilige Benedikt hat gesagt, der Heilige Geist spricht manchmal auch durch die Jüngsten. So ein kleiner Ratzinger war und ist ein Mann des Dialogs. Ein Mann, der wirklich auf die anderen hört, der überall versucht herauszuhören, was Gott unserer Zeit sagen möchte. Wo etwas Wahres ist, etwas Wichtiges ist, ja, etwas Kostbares ist. Und so hat er immer ein Klima des Vertrauens geschaffen, der Offenheit, der Gemeinschaft, fast möchte ich sagen, des Familienseins.
Bei vele Vergaderingen kon ik erbij zijn. En wat mij steeds verwonderde was zijn openheid naar iedereen en heel in het bijzonder voor de jongsten onder hen. En ik was toen de jongste en hij vroeg ook mijn gedacht over bepaalde moeilijke vraagstukken. En toen ik hem vroeg waarom hij dat aan mij vroeg, antwoordde hij me met een gezegde van de heilige Benedictus. De Heilige Geest spreekt dikwijls via de jongsten. Deze paus is echt een man van de dialoog, die luistert naar de anderen om te weten wat God wil zeggen in onze tijd. Waar er iets waar is, kostbaar belangrijk. En zo heerste er een klimaat van vertrouwen, openheid, gemeenschap, een familiegeest. En Pater Herman vertelde verder.
Und wir haben auch viele schöne und frohe Stunden mit ihm erlebt. Vor den großen Festen, etwa vor Weihnachten, vor Ostern, hat er uns immer zusammengerufen, einen Vortrag gehalten, eine Meditation gehalten und uns immer aufgerufen zur Freude über unseren Glauben, zur Freude über Jesus Christus, zur Freude über Weihnachten, über die Auferstehung. Er ist ein Mensch, der im tiefsten seines Herzens froh ist. Deswegen hat er auch den Prämitspruch gewählt als Priester: Wir wollen nicht Herren über euren Glauben sein, sondern Diener eurer Freude. Auch jetzt als Papst spricht er oft von der Freude des Glaubens. Diese Freude müssen wir wirklich wieder entdecken. Unser Glaube ist etwas Wunderbares, nicht etwas, was uns niederdrückt oder schwer macht, das Leben schwer macht, sondern was uns aufrichtet, was uns den Weg nach oben zeigt, was uns Kraft und Mut und Stärke gibt.
Op de feestdagen zoals Kerstmis, Pasen, beleefden we zeer mooie momenten. Hij riep ons samen, gaf een meditatie en riep ons op tot vreugde. Vreugde voor ons geloof, voor de geboorte, de verrijzenis van Christus. Het is een man die in het diepste van zijn hart blij is. Het is ook de leuze geweest bij zijn priesterwijding. En deze vreugde van het geloof, die hij veel uitspreekt, moeten wij herontdekken. Het geloof is niet iets dat ons onderdrukt of ons leven zwaar maakt. Het geloof toont ons de weg naar boven en dat geeft ons kracht en moed.
En natuurlijk war Kardinal Ratzinger für mich und für alle Mitarbeiter ein ganz großer Lehrmeister. Oft haben wir ja mit schwierigen Situationen zu tun, mit großen Problemen, die es gibt in der Kirche. Und oft haben wir lange Zeit miteinander gesprochen und überlegt, auch mit Bischöfen, mit Kardinälen. Und am Ende hat oft Kardinal Ratzinger eine kurze Zusammenfassung gemacht. Und plötzlich war allen klar, wie wir da weitergehen müssen. Mir ist er immer wieder vorgekommen, dass er wie ein Adler ist, der über der Erde schwebt, der herunterschaut und der irgendwie alles genau sieht, genau einordnen kann, genau unterscheiden kann und der dann auch wirklich vom Glauben her, von Gott her, Lösungen findet, auch für die großen Fragen der Kirche und der Welt in unserer Zeit.
En voor ons allemaal was hij een zeer grote leermeester. Vele malen worden we geconfronteerd met zware problemen in de kerk. En hij overlegt dan met vele bisschoppen en kardinalen. Op het einde komt hij dan met een korte, heldere samenvatting. En dan kunnen wij weer verder aan het werk. Hij is als een adelaar die over de wereld zweeft, beneden alles zeer aandachtig aanschouwt en onderscheid maakt. En vanuit God zoekt hij dan oplossingen voor de grote kerk- en wereldproblemen. Het was voor mij een groot geschenk met hem te kunnen samenwerken. En ik ben God daarvoor zeer dankbaar.
Ja. Het is een groot geschenk met hem samen te arbeiten. En ja, ik ben God daarvoor dankbaar.
We luisteren nog verder naar het interview met pater Herman Geisler, die poogt om toch een correcter en positiever beeld te scheppen van deze paus dan wat we spijtig genoeg in de media meestal voortdurend moeten aanhoren. En hij beaamde dat ook.
Ja, dat stimmt. Dat was schon so, als hij nog kardinaal war. Da hat man immer wieder gesprochen vom Panzerkardinal, der hart ist, der nicht Dialog führen kann, der von seinen Positionen nicht abweicht. Aber das ist ein Scheinbild, was man aufgebaut hat. Ein Feindbild, das nicht der Wahrheit entspricht. Und die Menschen, die dem Heiligen Vater begegnen, bei den vielen Audienzen, bei den vielen Gottesdiensten, bei den vielen Reisen, die können sich überzeugen, dass das einfach nicht stimmt, sondern von den Medien, von gewissen Medien geschaffen worden ist. Natürlich spricht der Heilige Vater auch ganz furchtlos vom Glauben von Gott, den man nicht verdrängen darf. Er spricht auch von den Geboten Gottes und das gefällt manchen nicht. Und deswegen reden sie schlecht über ihn. Aber wir dürfen uns, die Kirche darf sich nie an den Zeitgeist anpassen. Die Kirche darf nicht den Zeitgeist heiraten, sonst wird sie schnell zur Witwe. Die Kirche muss den Geist Christi, die Wahrheit Christi, den Menschen von heute bringen. Natürlich immer wieder mit einer neuen Sprache, mit einem neuen Art der Kommunikation. Aber der Glaube, die Wahrheit, die bleibt die gleiche.
En pater Geisler vertelt, het beeld van deze paus is helemaal anders dan wat in de media verschijnt. Men sprak van de panzerkardinaal, die niet kan dialogeren en niet van gedacht kan veranderen. Reeds voor hij paus was, als kardinaal, werd hij zo omschreven. Dit is een onwaar schijnbeeld van hem. De vele mensen die hem ontmoeten kunnen vaststellen dat dit beeld via de media niet klopt. Natuurlijk spreekt de paus zonder vrees over God, het geloof, de geboden van God. Natuurlijk, dat hoort men niet graag. Maar de kerk mag zich niet aanpassen aan de tijdsgeest. De kerk moet de geest van Christus verkondigen. Natuurlijk, in een aangepaste nieuwe taal en met de nieuwe communicatiemiddelen. Maar de waarheid, het geloof, blijft dezelfde.
Und der Heilige Vater ist aber ein Mann mit ganz großen Fähigkeiten. Und das wird vielleicht erst die nächste Generation einmal erkennen. Er ist ein Papst mit einer ganz großen theologischen Tiefe. Ja. Man sagt manchmal, dass er der Mozart unter den Theologen ist. Es gibt vielleicht kaum einen Theologen heute in der ganzen Welt, der so gut die Heilige Schrift kennt, die ganze Tradition der Kirche kennt, der aber auch so nahe am Puls der Zeit ist. Er kann wirklich Theologie, die Lehre von Gott, mit einem ganz großen Tiefgang uns darlegen. Beispiele dafür sind seine Bücher über Jesus, seine wunderbaren Enzykliken über die Liebe, ja, über die Hoffnung, über seine Schriften über Glaube und Vernunft. Also ein Theologe wirklich auf dem Stuhl Petri, wie wir ihn selten gehabt haben.
De paus is een man met zeer veel capaciteiten. Hij bezit een zeer diepe theologische kennis. Men noemt hem soms de Mozart onder de theologen. Er bestaat waarschijnlijk geen theoloog die zo goed en met zo'n diepgang de Heilige Schrift kent, de traditie van de kerk, maar die ook zeer bijtijds is. Een voorbeeld zijn zijn boeken over Jezus, zijn wonderbare encycliek over de liefde, over de hoop. Zo'n theoloog hebben we zelden gehad op de stoel van Petrus. En we luisteren verder naar Pater Geisler.
Und dann würde ich sagen, zweitens ist der Papst auch ein ganz großer Katechet und Verkünder des Glaubens. Das sagen alle Menschen, die ihn gehört haben. Er versteht den Glauben nicht nur sehr tief, sondern er kann ihn auch in ganz einfachen Worten erklären, darlegen. Früher sind die Menschen gekommen, um den Papst zu sehen, Johannes Paul II. Zu sehen. Jetzt kommen Millionen von Menschen nach Rom, um den Papst zu hören, weil sie erfassen, dass er wirklich viel, sehr viel zu sagen hat.
Paus Benedictus, sagt er, ist auch ein sehr großer Katechist. Iets heel dieps kan hij met zeer eenvoudige woorden verklaren. Vroeger kwamen, als het ware, de mensen om Johannes Paulus te zien. En nu komen miljoenen mensen naar Rome om de huidige paus te horen, omdat ze ervaren dat hij zoveel te zeggen heeft.
En dan würde ich noch drittens sagen, is de Papst auch ein wirklich sehr bescheidener, menschenfreundlicher und gütiger Mann. Er stellt in keiner Weise sich selber in den Vordergrund, wie das die großen Stars in der Welt tun, im Sport, in der Musik und so weiter. Nein, er versucht wirklich immer wieder, Christus in den Mittelpunkt zu stellen. Ich kann mich erinnern, in Köln beim Weltjugendtag haben Jugendliche angefangen zu rufen, Benedetto, Benedetto. Und er hat zurückgerufen, Christus, Christus. Das ist irgendwie unser heiliger Vater. Er möchte wirklich Christus ins Zentrum setzen, nicht sich selber. Und deswegen haben ihn auch die einfachen Menschen so gerne. Auch weil er einfach für die Menschen, für die einfachen Menschen immer etwas übrig hat. Weil er zum Beispiel bei den Menschen, die Gaben zu ihm bringen dürfen bei der Messe, immer ein gutes Wort hat. So er neigt sich wirklich jedem Einzelnen zu.
Deze paus is een zeer bescheiden, menslievende goede man. Nooit zet hij zichzelf op de voorgrond, zoals vele mediamensen. Nee, hij nodigt steeds uit om Christus centraal te plaatsen. Bijvoorbeeld tijdens de Wereldjongerendagen in Keulen riepen de jongeren Benedetto, Benedetto. Maar de paus riep terug Christus, Christus. Zo'n houding wordt door de mensen geapprecieerd. Bijvoorbeeld de mensen die de gaven brengen tijdens de mis, Voor hen heeft hij altijd een goed woordje klaar.
En dan würde ich noch ein Kennzeichen erwähnen, das für unseren Papst wirklich charakteristisch ist. Er hat eine große Gelassenheit und innere Ruhe, die aus seinem tiefen Gottvertrauen kommt. Ja. Denn die Situation der Welt, der Gesellschaft und der Kirche ist ja nicht leicht. Und auch in der Umgebung des Papstes gab es große Schwierigkeiten, wie wir alle wissen, wenn wir an die Wattileaks denken und an manches mehr.
En zo voegde Pater Herman er nog een laatste kenmerk aan over Paus Benedictus XVI. Hij zei het volgende. Ten slotte nog een kenmerk is zijn grote gelatenheid en innerlijke rust die vloeit uit zijn diep godsvertrouwen. De situatie in de wereld is zwaar, ook in de omgeving van de paus zelf. Denk maar aan de Wattileaks. Steeds behoudt de paus die innerlijke rust. Hij gelooft rotsvast dat de kerk niet gesteund is op mensen, maar op God. Dat de kerk geleid wordt door de Heilige Geest en dat de poorten van de hel haar niet kunnen overweldigen. Hoe groot de stormen ook kunnen zijn, wij moeten ons kunnen verheugen te behoren tot de Katholieke Kerk.
Trotzdem behält der Papst seine innere Ruhe, seine Gelassenheit, weil er tief davon überzeugt ist, dass die Kirche nicht vom Menschen gegründet worden ist, sondern vom Herrn. Und dass die Kirche deswegen auch vom Herrn, von Gott selber, vom Heiligen Geist gelenkt und geleitet wird. Und weil er tief davon überzeugt ist, dass die Pforten der Unterwelt sie nicht überwältigen können. Und wenn die Stürme auch noch so groß sind. Ja. Deswegen dürfen wir uns freuen, dass wir den Glauben haben und dass wir zur katholischen Kirche gehören.
Welkom bij Radio Maria.
Wat van paus Benedictus XVI in de geschiedenis zeker zal bijblijven, is zijn plotse aftreden. Hij kondigde dit aan op 11 februari 2013. In de 2000 jaar geschiedenis van de katholieke kerk was hij de vijfde paus die bij leven terugtrad. En de tweede paus die het vrijwillig deed. De laatste paus was tot dan paus Celestinus V, die ook vrijwillig aftrad in 1294. En we gaan even terug naar die maandag 11 februari 2013.
Ad conditionem certam perveni, viris mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus patrinum eque administrandum. Bene consciusum hoc munus secundum suem essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequidi bere, sed non minus patiendo et orando. Qui ultimis mensibus in me modo tale menuitur, ut incapacitate miam administrare mihi commissum bene administrandum anioscere debiam.
En paus Benedictus zei toen in het Latijn: nadat ik herhaalde malen mijn geweten voor God heb getoetst, ben ik tot de zekerheid gekomen dat mijn krachten, door het voortschrijden van mijn leeftijd, niet meer in staat zijn om op een gepaste wijze het Petrusambt uit te oefenen. Ik ben mij wel zeer bewust van het feit dat dit ambt door zijn geestelijke wezen niet alleen door woorden en daden mag worden uitgeoefend, maar evenzeer niet minder ook door lijden en door gebed. Maar de wereld die zo snel verandert, wordt vandaag door kwesties die voor het geloofsleven van zeer groot belang zijn, heen en weer geslingerd. Om dan toch het scheepje van Petrus te kunnen sturen en het evangelie te verkondigen, zijn zowel de kracht van het lichaam als ook de kracht van de geest onmisbaar. Krachten die in de afgelopen maanden zodanig zijn verzwakt, dat ik mijn onvermogen moet toegeven om het mij toevertrouwde ambt nog langer goed te kunnen vervullen. Aldus paus emeritus Benedictus XVI op 11 februari 2013. En zo nam paus Benedictus op donderdag 28 februari officieel afscheid van de kardinalen en vertrok hij rond 18 uur naar het buitenverblijf van Castel Gandolfo. En daar verscheen hij op het balkon voor zijn allerlaatste audiëntie.
Cari amici, sono felice di essere con voi, circondato dalla bellezza del creato e dalla vostra simpatia che mi fa molto bene. Grazie per la vostra amicizia e il vostro affetto. Voi sapete che questo giorno mio è diverso da quelli precedenti. Non sono più pontefice sommo della Chiesa Cattolica, fino alle 8 di sera sono ancora poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra.
Beste vrienden, ik ben blij bij u te zijn, omringd door de schoonheid van de schepping en uw genegenheid die mij erg goed doet. Dank u voor uw vriendschap, uw liefde. U weet dat deze dag voor mij anders is dan andere. Ik ben niet langer paus van de katholieke kerk. Tot 8 uur vanavond zal ik dat nog wel zijn, en daarna niet meer. Ik ben simpelweg een pelgrim, die begint aan de laatste fase van zijn pelgrimstocht op deze aarde. En Benedictus vervolgde: maar ik wens nog steeds met heel mijn hart, mijn liefde, mijn gebed, mijn bezinning, met al mijn innerlijke kracht, te werken voor het algemeen welzijn en ten goede van de kerk en van de mensheid. En ik voel me sterk gesteund door uw genegenheid. Laten we met de Heer voortgaan voor het welzijn van de kerk en de wereld. Dank u, en ik geef u nu met heel mijn hart mijn zegen. En dan volgde nog zijn allerlaatste pauselijke zegen.
Maar vorrei ancora. Ma vorrei ancora col mio cuore, col mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa dell'umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti insieme col Signore per il bene della Chiesa e del mondo. Grazie, vi importo adesso. Di tutto il cuore la mia benedizione, sia benedetto Dio Onnipotente, si benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte. Grazie a tutti.
Gloria sea,
Beste vrienden, voor de rest van deze uitzending zou ik me willen concentreren op het einde van zijn leven. In de katholieke media verschenen een aantal mooie artikels. Zo is geweten vanwege zijn privésecretaris, Monseigneur Georg Genswein, die bij de paus was tot aan zijn dood, dat zijn laatste woorden waren in het Italiaans: Signore ti amo, Heer, ik hou van u. Deze laatste woorden sprak hij uit met een zachte stem, maar nog duidelijk te verstaan, rond 3:00 's nachts op 31 december, enkele uren voor zijn dood. Onmiddellijk na het overlijden belde deze monseigneur paus Franciscus op, die 10 minuten later arriveerde in het Mater Ecclesiae klooster in de Vaticaanse tuinen. En daar heeft Franciscus zijn voorganger een laatste zegen gegeven en enige ogenblikken in stilte bij zijn levensloze lichaam gebeden. Maar reeds op 28 december had paus Franciscus al het bed bezocht van de emeritus paus, wiens gezondheid was verslechterd. Zo ook in de late namiddag van 31 december sprak paus Franciscus dan met ontroering over zijn voorganger, die hij benoemde de lieve paus emeritus Benedictus XVI. Dat was tijdens de homilie bij de Vespers voor het feest van Maria, de Moeder Gods, in de Sint-Pietersbasiliek. In zijn eerste openbare toespraak na het overlijden van de 265ste paus prees hij de goedheid van paus Benedictus en sprak hij zijn dankbaarheid uit voor al het goede dat hij heeft bereikt en vooral voor zijn getuigenis van geloof en gebed. De katholieke website Aletheia verwees in een mooi artikel naar de kleine Theresia van Lisieux. Niet alleen omdat op 2 januari 2023 het exact 150 jaar geleden is dat deze heilige werd geboren, maar omwille van de gelijkenis van de wijze van overlijden. Theresia van Lisieux overleed 125 jaar geleden op 30 september 1897. Paus Benedictus had dus in het Italiaans enkele uren voor zijn dood gezegd: Heer, ik hou van u. Maar ook de kleine Theresia prevelde, kijkend naar het kruisbeeld: O, ik hou van hem, mijn God, ik hou van u. Deze daad van liefde, die uiteraard niet zeldzaam is, is wel zeer beduidend. En vele heiligen richten zich tot Jezus op het moment van hun dood. Bijvoorbeeld Jeanne d'Arc sprak herhaaldelijk de naam van Jezus uit terwijl ze op de brandstapel stond. Ook moeder Teresa riep op 5 september 1997 uit bij haar overlijden: Jezus, ik hou van je, Jezus, ik hou van je. En de auteur van het artikel besluit: het is in diezelfde geest van de trinitaire liefde dat Benedictus XVI naar het huis van de Vader is gegaan. Een manier voor hem om de genade van het doopsel ten volle te beleven in de totale zelfgave aan de liefde van de Vader, om te leven als Christus, in het vuur van de Heilige Geest, zijn eigen liefde voor alle anderen. Reeds in februari 2022 werd een brief gepubliceerd waarin paus Benedictus het volgende schreef: Zeer binnenkort zal ik voor de uiteindelijke rechter van mijn leven staan. Hoewel ik veel redenen tot angst en vrees mag hebben, als ik terugkijk op mijn lange leven, ben ik toch gelukkig, omdat ik er vast van overtuigd ben dat de Heer niet alleen de rechtvaardige rechter is, maar ook de vriend en broeder die reeds zelf heeft geleden onder mijn tekortkomingen en daardoor als rechter ook mijn pleitbezorger is. Met het oog op het uur des oordeels wordt mij de genade van het christen zijn duidelijk. Het christen zijn geeft mij de kennis en meer nog de vriendschap met de rechter van mijn leven en stelt mij in staat vol vertrouwen door de donkere deur van de dood te gaan. In dit verband, schrijft de paus, denk ik voortdurend aan wat Johannes zegt aan het begin van de Openbaring. Hij ziet de mensenzoon in al zijn glorie en valt als dood aan zijn voeten. Maar de Heer die zijn rechterhand op hem legt, zegt: vrees niet, ik ben het. Beste vrienden, met deze gevoelens zegen ik u allen. Benedictus 16. Reeds veel vroeger, zoals in 2016, in een interview met zijn vriend, de Duitse journalist Peter Seewald, had de paus het al over de dood, het hiernamaals, en hoe hij zich dat voorstelde. En ik geef een aantal uitspraken weer. Peter Seewald had hem gevraagd of zelfs een emeritus paus bang heeft voor de dood. En het antwoord luidde: tot op zekere hoogte ja. Allereerst is er de angst anderen tot last te zijn vanwege een lange periode van invaliditeit. Voor mij zou dat erg triest zijn. Dit is iets waar mijn vader altijd bang voor was, maar deze beproeving bleef hem bespaard. Ten tweede, hoewel ik erop vertrouw dat God mij niet zal verwerpen, voelt men, hoe dichter men bij hem komt, des te sterker weegt alles wat men niet goed heeft gedaan. Vandaar het gewicht van het schuldgevoel dat op je drukt. Hoewel het basisvertrouwen natuurlijk altijd aanwezig blijft. Op de vraag wat hij van het eeuwige leven verwacht, citeerde de paus de woorden van Sint Augustinus, die voor hem van grote troost en bezinning zijn, namelijk diens commentaar op Psalm 104: zoek altijd zijn aangezicht. Dit geldt voor de eeuwigheid. God is zo groot dat we nooit klaar zijn met hem te kennen. Hij is altijd nieuw. Hij is een voortdurende, oneindige beweging van nieuwe ontdekkingen en nieuwe vreugde. Of uit zijn encycliek Spe Salvi kan je halen hoe voor paus Benedictus het eeuwige leven een verlangen is naar een leven dat aan de dood ontsnapt, zonder al te goed te weten waartoe wij ons geroepen voelen. De eeuwigheid is geen opeenvolging van kalenderdagen, maar zoiets als een moment van volle voldoening, waarin een totaliteit ons omarmt en waarin wij deze totaliteit omarmen. Het is een moment van onderdompeling in de oceaan van een oneindige liefde, waarin de tijd ervoor en erna niet meer bestaat, terwijl we eenvoudigweg vervuld zijn van vreugde. En in diezelfde encycliek benadrukt paus Benedictus vooral dat collectief karakter van het hiernamaals, een familiaire en vriendelijke benadering van het hiernamaals. In de hemel herstelt zich de eenheid, schrijft hij, in een gezegend leven gedeeld door allen. En zo vertelde hij in dit interview: ik ben verheugd mijn ouders, mijn broer en zus, al mijn vrienden weer te zien en me voor te stellen dat alles er net zo mooi zal zijn als thuis. In een ander boek antwoordde hij ooit op de vraag of je je moet voorbereiden op de dood. En hij schrijft: ik denk dat je je moet voorbereiden. Ik bedoel niet dat er speciale handelingen moeten worden verricht, maar dat je innerlijk moet leven in de zekerheid dat je voor God een eindexamen moet afleggen. Dat je deze wereld gaat verlaten en je voor hem komt te staan en voor de heiligen, voor vrienden en voor hen die geen vrienden zijn. Dat je de eindigheid van dit leven moet aanvaarden, als ook het naderend moment waarop je voor Gods aangezicht zult staan. En dit door eenvoudig te mediteren en te denken dat het einde niet ver meer is. Het essentiële is niet dat ik het me voorstel, maar dat ik leef in het besef dat het hele leven de benadering is van een grote ontmoeting. En dat deze paus toch bijzonder is, verklaarde niemand minder dan onze huidige paus Franciscus. Zoals op 17 december 2022 in een interview met het Spaanse dagblad ABC. En onomwonden verklaarde paus Franciscus over emeritus paus Benedictus XVI. Hij is een heilige, hij is een man, een groot man, met een hoog spiritueel leven. Ik bezoek hem vaak en word gesterkt door zijn transparante blik. Hij leeft in contemplatie. Hij heeft een goed gevoel voor humor. Hij is helder, zeer levendig. Hij spreekt zacht en volgt het gesprek. Het is niet de eerste keer dat de paus zijn vriendschap uitspreekt voor zijn voorganger. En ook reeds als een heilig en discreet man. En hij noemde hem zelfs zowel zijn vader als zijn broer. En de waardering was zeker wederzijds. Benedictus XVI van zijn kant sprak ook zijn genegenheid uit voor paus Franciscus en noemde hun overeenkomsten en sprak over de innerlijke continuïteit tussen de twee pontificaten, zelfs met alle verschillen in stijl en temperament. Spijtig dat de grote media dat niet respecteren. Beste vrienden, we zijn weer aan het einde van deze uitzending. Ergens moeten we ons beperken over deze bijzondere paus. Graag verwijs ik naar de uitzendingen van ons programma Radio Vaticaan, die u steeds kan herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Ik dank jullie voor jullie aandacht en we spreken af in een volgende Rots in de Branding. Maar we gaan er wel uit met enkele stukjes uit het Geestelijke Testament van paus Benedictus, zeer snel gepubliceerd na zijn dood.
Als ik in dit late uur van mijn leven terugkijk op de decennia die ik heb doorkruist, zie ik in de eerste plaats hoeveel reden ik heb om dankbaar te zijn.
En Benedictus bedankt vervolgens zijn ouders, zijn broer en zus en ook vele vrienden en collega's, leraren en leerlingen met wie hij in zijn loopbaan te maken heeft gehad.
Aan allen die ik op enige wijze onrecht heb aangedaan, vraag ik uit de grond van mijn hart om vergiffenis.
Hij drukt eerst zijn Duitse landgenoten het volgende op het hart.
Ik bid dat ons land een land van geloof blijft en ik vraag u, beste landgenoten, om u van uw geloof niet te laten afleiden.
En vervolgens naar alle medegelovigen.
Hou stand in het geloof, laat je niet in de war brengen.
Waarna hij kort maar krachtig schrijft over hoe nieuwe wetenschappelijke inzichten het katholieke geloof vaak lijken tegen te spreken, maar dat die zogezegde waarheden van de wetenschap vaak voorbijgaande theorieën of modus blijken te zijn.
Ik heb schijnbaar onwrikbare stellingen zien instorten met de veranderende generaties die slechts hypothesen bleken te zijn. Ik heb gezien en zie hoe uit de wirwar van hypothesen de redelijkheid van het geloof steeds opnieuw naar voren treedt. Jezus Christus is waarlijk de weg, de waarheid en het leven. en de kerk in al haar gebreken is waarlijk zijn lichaam.
En paus Benedictus besluit.
Tot slot vraag ik nederig, bid voor mij, opdat de Heer mij, ondanks al mijn zonden en tekortkomingen, tot de eeuwige woningen toelaat. Elke dag gaan mijn oprechte gebeden uit naar allen die aan mijn zorg zijn toevertrouwd.